Iedereen die meeluistert via de kerktelefoon of internet, hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Maranatenkerk. Vanavond zal voorgaan onze eigen predikant, de dominee van Kampen. De schriftlezing kunt u vinden in Exodus 12 en Leviticus 23. Er zullen vanavond twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoordij. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de aanschaf van nieuw meubilair in de zalen. Tevens vindt u hier de zendingsbussen waarvan de opbrengst bestemd is ter ondersteuning van het project in Kenia. We gaan nu zingen gezang 39 vers 1 en 4, Lam Gods dat zo onschuldig. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 40 en daarvan vers 3. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt en vers 4, brandoffers, nog offer voor de schuld. Psalm 40, vers 3 en vers 4. Wij doen nu belijdenis van het geloof op deze goede vrijdagavond met de woorden van artikel 25 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en zingen daarna uit psalm 111 vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. Psalm 111 vers 5. Wij belijden het geloof met de woorden van artikel 25 en dat gaat over het afdoen van de ceremoniële wet. Wij geloven dat de ceremoniën en figuren van de wet opgehouden hebben met de komst van Christus. En dat alle schaduwen een einde genomen hebben, alzo dat het gebruik daarvan onder de christenen weggenomen moet worden. Nochtans blijft ons de waarheid en de substantie daarvan in Christus Jezus, in de welke zij haar vervulling hebben. Intussen gebruiken wij nog de getuigenissen genomen uit de wet en de profeten om ons in het evangelie te bevestigen en ook om ons leven te reguleren in alle eerbaarheid tot Gods eer volgens zijn wil. De schriftlezing voor vanavond vindt u in Exodus 12. En we lezen vervolgens ook een stukje uit Leviticus 23 en uit 1 Korinthe 5. Ik begin met Exodus 12, vers 1 tot en met vers 14. De instelling van het Pascha. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte, deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet u ieder voor zich een lam per familie nemen. Een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont, een nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. U mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden met zijn kop en met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten. Uw middel om God, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is het Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en allereerst geboren in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, ik, de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt, als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening al uw generaties door. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede vindt u in Leviticus 23. En ik zal u vertellen dat ik de komende tijd over Leviticus 23 een prekenserie ga houden. Waarvan vanavond de eerste in de serie. In Leviticus 23 gaat het over de verschillende feestdagen en de wetten daarvoor. Ik lees vers 1 tot en met 5. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen. 6 dagen mag er werk verricht worden, maar op de 7e dag is het Sabbat, een dag van volledige rust. Een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een Sabbat voor de Heere. Dit zijn de feestdagen van de Heere, de heilige samenkomsten die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen. In de eerste maand, op de 14e dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de Heere. Leviticus 23 vers 5 is de tekst voor vanavond. In de eerste maand, op de 14e dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de Heere. En vervolgens lees ik u nog één tekst uit 1 Korinthe 5. Daar zien we de vervulling van dit feest. 1 Korinthe 5. Vers 7. In 1 Korinthe 5 vers 7 schrijft Paulus: verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, en dan komt het, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Tot zover. We zullen samen nu bidden om Gods zegen en zijn aanwezigheid in deze dienst. Heere, almachtige en getrouwe God in de hemel. Op deze goede vrijdag komen wij voor uw troon. Naderen wij diep eerbiedig voor uw aangezicht. Heere, het is vandaag dodenherdenking. Voor de kerk. Op het hele wereld rond komen christenen bij elkaar, uw kinderen, verlosten, om te gedenken en te geloven dat dat dierbare bloed van de Heere Jezus, wat daar druppelde langs de kruispaal, vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Heere, wat een dag is het toen geweest, toen u eenmaal het werk hebt volbracht. Toen het een feit was, op die heuvel daarginds, dat ruw houten kruis, die 3 uren van duisternis, maar ook uw jubelroep, die toen al galmde door gans Jeruzalem: het is volbracht voor een ieder die het van mij verwacht. Heere, wij willen u dankzeggen. En wij kunnen dat eigenlijk alleen maar in stilheid vanavond onder woorden brengen. Dat de lofzang ook in stilheid tot u mag zijn. Als we zo in gedachten worden meegenomen met de schrift en in de prediking naar die kleine arme slavenhuisjes in die provincie Goos in het land Egypte, waar toen al het bloed van het lam door u bepaald was als het enige redmiddel tegen het oordeel van God. Als we zo in gedachten ook vanavond mogen staan zitten, knielen, aanbidden in het hart, daar op die heuvel, waar u hing aan het kruis. O God, wij zien u nergens dieper in het hart dan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Daar hebt u uw hart binnenste buiten gekeerd. Daar liet u zich kijken in uw liefdeshart. Heer Jezus, wij willen u zo eerbiedig danken dat u uw hart liet openen door die ene speerstoot. En er kwam bloed en water uit, zoenbloed. Maar juist door die ene speerstoot mogen wij vanavond ook door het geloof weliswaar, maar dan mogen we rechtstreeks kijken in uw middelaarshart, geopend nog steeds. Er is een fontein gevuld met bloed, die spuit nog steeds, voldoening gevend aan God en verzoening brengend aan de zondaar. We mogen er vrij van drinken. Heilige Geest van God, wilt u de prediking gebruiken, mijn lippen zalven, zegenen, wat uw woord in alle eenvoud, maar ook met kracht mag zijn. Hoorders zullen worden geraakt in het hart, zullen worden gered met in hun ziel, zullen worden vervuld met uw onweerstaanbare liefde, onuitsprekelijke genade. Door uw liefde worden getroost vanavond, door uw genade worden gered, door uw geesten worden geheiligd, door uw engelen worden beschermd. O Heere, bepaal ons ook bij wie wij zijn. Dan kunnen we nooit lichtvaardig denken over wat u hebt volbracht. Dan eten we, dan proeven we, dan smaken we het lam, maar we eten het met de bittere kruiden. Het was om mijn zonde. Ik weet dat gij onschuldig zijt, maar het was al om mij. Die schuld die zo hoog was. Die rekening die ik niet kon betalen. Mijn saldo was te kort. Maar Heere Jezus, u wilde betalen, tot op de laatste penning. En u komt vanavond die vraag naar ons toe, die u stelt, Heere, en mag die vraag aan ons geadresseerd worden. Leef ik nou nog voor eigen rekening? Of mag ik nou weten dat mijn schulden, alle mijn schulden, door dat zoenbloed is betaald? Heere, wij willen u bidden, zegent u de verkondiging van uw woord wereldwijd op deze dag. De gedenkdag van de kerk. De goede vrijdag, de grote verzoendag voor al uw volk. Deze dag is het gebeurd, ooit in het verleden, waarvan de uitwerking en de effecten nog steeds gelden. Toen hebt u de verzoening aangebracht. Past u, Heilige Geest van God, die verzoening vanavond toe, opdat we wellicht als vijanden of als onverschilligen, of als twijfelende mensen de kerk zijn ingekomen en als verzoend met u, o God, eruit mogen gaan. Ziende, rustende, ons oog richtende op dat volkomen Godslam. Wij willen u vragen, Heere, om uw zegen. En wij danken u, o God, voor deze gelegenheid. Voor deze week, waarin we op allerlei manieren, op allerlei wijzen, in en om de kerk, met uw dood, met uw verzoenend lijden mocht er bezig zijn. Veel te weinig, veel te kort. En toch, Heere, u weet dat ons hart naar u uitgaat. En waar we van de koning mogen horen, daar gaat ons hart weer opspringen van vreugd. Heere, wakker zo het geloof weer aan. En mag de hoop weer levendig worden. En de liefde weer ontvlammen voor u. En dat we zo van de heuvel mogen eindigen in de hof. Bij het open graf. Bij een levende heiland. Ga met ons mee, vandaag, morgen, overmorgen, tweede paasdag. En wilt u het maken dat we ons verwonderen zullen. Uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek op Psalm 68. En daarvan vers 6. De koningen, hoezeer geducht zijn met hun heren weggevlucht. En vers 13, looft God in zijn gemeente alom. Psalm 68, vers 6 en vers 13. Gemeente, zoals gezegd, de tekst voor de preek is Leviticus 23, vers 5. In de eerste maand, op de 14e van de maand, tussen twee avonden, is des Heren Pascha. Ik zet boven de preek, ook ons paaslam is geslacht, Christus. Naar aanleiding van de tekst uit 1 Korinthe 5, waar dat staat. Drie gedachten. We letten ten eerste op dat paaslam als het middelpunt. Ten tweede het paaslam als het middel, als het redmiddel. En ten derde het paaslam als een monument, als een gedenkteken. We gaan vanavond letten op het eerste feest dat genoemd wordt in Leviticus 23. En dat is het Pascha, Pesachfeest. Ik zet boven de preek, ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. We gaan op drie gedachten letten. Het paaslam ten eerste als middelpunt. Ten tweede als redmiddel. En ten derde als monument. Voordat ik daarover ga beginnen, is een inleiding op Leviticus 23. Gemeente, wij hebben zo in de kerk, in de christelijke kerk, onze feestdagen, onze vierdagen. En het is goed dat wij die vieren. De ene dag is wat ernstiger en de andere dag is wat uitbundiger. Deze Goede Vrijdag heeft een ernstig karakter. En toch zijn het vier dagen. Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, de kerkelijke feestdagen. Maar ook in het Oude Testament had je feestdagen. Israël had 7 hoogtijdagen. En alle 7 worden ze genoemd in dat ene hoofdstuk Leviticus 23. En eigenlijk zeg ik het niet helemaal goed. Want er staat in Leviticus 23, vers 2, dit zijn de gezette hoogtijden van de Heere, niet van de Joden, van Israël, maar van de Heere zelf. Er staat in vers 2, mijn gezette hoogtijdagen. Het zijn de Bijbelse feestdagen van de Heere. En dan wordt er in Leviticus 23, 7 genoemd. Pascha, ongezuurde broden, eerstelingsgarven, het wekenfeest, of Pinksterfeest, en de eerste 4. Dan Nieuwjaarsdag, het feest van het geklank. Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest. Dat zijn de laatste 3. 7 feestdagen. Mijn feestdagen. En dan zou u voor uzelf Leviticus 23 eens rustig doorlezen, dan valt het u op dat er een nadruk ligt op de samenkomsten. In vers 2 staat bijvoorbeeld, welke gij lieden uitroepen zult, zullen heilige samenkomsten zijn. De Heere wil dat zijn verlost volk Israël bij elkaar komt om feest te vieren. En dat doen wij hier ook. Wij komen bij elkaar na een werkdag voor de meeste, kinderen nog vrij, maar de meeste een werkdag. We komen apart bij elkaar om dit te gedenken. Gods volk komt op die feestdagen bij elkaar. Ze blijven niet in hun eigen tentje alleen zitten. Maar de Heere roept ze bij elkaar, opdat ze zich zouden verheugen voor zijn aangezicht. Tot zijn eer. Feestvieren, dat doe je niet alleen. Dat doe je met elkaar. Dat doe je als gemeente. Voor Gods aangezicht. Nou, als je nou kijkt naar die 7 hoogtijdagen, dan zijn er binnen die 7 zijn er echt 3 echte feesten. Dat zijn het Pascha, Pinksterfeest of het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. En op die 3 feestdagen of feestweken eigenlijk, dan moest elke Jood naar Jeruzalem, dat had God bepaald. Alle Joodse mannen gingen dan op reis naar Jeruzalem, naar de tempel. Het was dus echt pelgrimsfeest, overal waar ze woonden, het hele land door, in het buitenland. Dan kwamen ze en dan gingen ze met z'n allen op bedevaart naar de heilige plaats Jeruzalem, de tempel, om daar hun God te aanbidden, om God hun koning te eren. Nou, dat was natuurlijk een geweldig iets. Ik moet even proberen in te denken, ik probeer dat altijd maar een beetje plastisch in te denken. Zo rondom de tijd van het Pascha, nu vieren de Joden, deze week, deze dagen, vieren ze het Pascha. Nog steeds. Maar goed, vroeger in het Oude Testament, Nieuw Testament, rond toen die tempel er nog was,
He, rond Pascha, Wekenfeest en Loofhuttenfeest. Dan kwamen ze alle kanten kwamen ervan en trokken ze op met elkaar. Zongen ze ook. Hele hordes zag je gaan. En dan kwamen ze op een gegeven moment bij Jericho, onder in het dal. En dan trokken ze zo naar Jeruzalem toe. Al zingend, uit de diepte der ellende, Lidra Malot, uit de diepte van ellende gingen ze op. En dan kregen ze het zicht op die tempel. Kregen die stad in het oog. En hun verwondering rees dan zo hoog. Ik had dat graag willen meemaken, weet je dat? Ik had graag eens aan de kant van de weg gezeten daar en willen zien naar die stralende gezichten. Ze gaan God hun koning eren. En ik had ze willen horen zingen, al die oude psalmen, psalm 120, 134. Al zingend opgaan naar Jeruzalem. Om zich voor Gods aangezicht te verheugen, want het is feest. Dat wilde God ook. God wilde zijn volk bij elkaar hebben, zodat de Heere blij is. Mijn feesten, God viert feest. Wat een gedachte, hé. Ja, dat is toch echt bijbels. God is blij. Met zijn verlost volk bij zich. Samen zich verheugend over wie jij is en wie Christus is. Mijn feestdagen. God wil zijn vreugde vinden in zijn volk. Nou, dan die zeven feesten. Gemeente, ja, een onbekend hoofdstuk, hè. Onbekend Bijbelboek. En toch is het zo belangrijk. Zo belangrijk dat we daar eens een studie van gaan maken, die zeven feesten. Want daar zit zoveel in. In die zeven feesten, gemeente, daar zie je in het kort een heel schema van Gods verlossingsplan. Ik heb een prachtig mooi boekje in mijn boekenkast van Johannes de Heer, man van die zangbundel. En dat gaat over die feest. En het boekje heet Gods reddingsplan neergelegd in de gezette hoogtijden van Leviticus 23. Het hele verlossingswerk van God in Christus, voor de mens, zie je in dit hoofdstuk, als je tussen de regels doorleest, zie je terug. En dat is geweldig. De eerste schakel is het paaslam, Christus die geslacht is. En het eindigt met het laatste feest, het Loofhuttenfeest. Dat is het meest uitbundige feest. Als het Messiaanse Rijk gaat aanbreken, de volkeren jubelend het Loofhuttenfeest zullen vieren in Jeruzalem. De hele aarde zich zal verheugen in de Christus regering, dat Loofhuttenfeest. Heel Gods heilsplan. In Christus, voor de mens, ligt in deze feesten besloten. Nog een opmerking. Ik vind het zo treffend, de gemeente. Als je nou kijkt naar die zeven feesten, kan je ze opdelen in vier en in drie. De eerste vier feesten heeft te maken met de eerste komst van de Heer Jezus op aarde. En die laatste drie feesten, dat waren herfstfeesten. De eerste vier feesten waren lentefeesten, die werden in de lentemaanden gehouden. Heeft te maken met de eerste komst van Christus op aarde. En die laatste drie feesten, dat waren herfstfeesten, dat had te maken met de wederkomst van de Heer Jezus op aarde. Nieuwjaar, grote verzoendag, Loofhuttenfeest. En die eerste vier hebben te maken met de eerste komst. En dat is ook letterlijk vervuld. Pascha, nou dat heb ik gelezen. Ik ga het nu uitleggen. Dat is het eerste feest. Dat Pascha, dat duidt op het paaslam, dat duidt op de Heer Jezus, zegt Paulus. Dat die geslacht is, Goede Vrijdag. Het Pascha der Joden, Exodus 12, is vervuld in Goede Vrijdag voor ons christenen. Letterlijk. Exact vervuld. Nou, dan krijgt ongezuurde broden. Ga ik tweede paasdag wat over zeggen? Dan krijgen we de eerstelingsgarven. Ik ga zondag proberen uit te leggen dat dat een prachtig beeld is van de opstanding van de Heer Jezus. En dan zeven weken daarna krijg je het wekenfeest, het pinksterfeest en dat is vervuld. Ja, handelingen 2. Dus die oud-testamentische feesten zijn exact vervuld. Althans, die lentefeesten, de eerste vier. En die laatste drie, die worden nog vervuld. Gods heilsplan. In Christus. Voor de mens. De komst van de Heer Jezus in het vlees om te lijden. Pascha. Ook ons paaslam is geslacht.
Maar hij zal ook opstaan, de eerstelingsgarve. Komst van Christus in de geest.
Wekenfeest, Pinksterfeest.
Staat hier al vermeld. De komst van de Heer Jezus in de heerlijkheid. Gebeurt op de Loofhuttenfeest, als dat vervuld wordt. Ten zonde. Nou, we gaan ons vanavond bezighouden de komende tijd met die schaduwbeelden hier. Oud Testament, schaduw. We zien al de contouren, maar we hebben het licht van het Nieuwe Testament. Wij weten dat er vervulling in de Heer Jezus plaatsvindt. En we gaan nou lezen vanuit het Nieuw Testamentische licht gaan we Leviticus 23 bekijken. En dan zien we wondermooie perspectieven. Althans, die zag ik. En ik hoop dat ik u kan maar laten meekijken. Goed, dat zijn de inleidende opmerkingen. In vers 2 en 3 en 4, dan lijkt de inleiding van Leviticus 23. Het gaat over de Sabbat. 6 dagen, vers 3, zal men werk doen op de 7e dag, de Sabbat van de rust. Vers 3 en 4 is eigenlijk een soort inleiding op die hele feestkalender hier. Eigenlijk zegt de Heere God, die wekelijkse Sabbat, er moet elke week moet de Sabbat een feestdag zijn. Een warming up. Een preludium op de eigenlijke feestsymfonie. Dat komt dan in de volgende 7 jaarlijkse feesten. Leviticus 23 is als een paleis. De ontvangsthal, dat is de wekelijkse Sabbat. Dat is al feest. Althans, zo wil de Heer het hebben. De wekelijkse rustdag. Niet de saaiste dag, feestdag, mensen. En vervolgens komen dan die 7 jaarlijkse feesten. De eerste gaan we bekijken. Ik ga nu naar mijn eerste gedachte. Het middelpunt. Het Pascha. Er staat in vers 5, is maar één vers. In de eerste maand op de 14e van de maand tussen 2 avonden is des Heren Pascha. De eerste maand, dat is de maand Nissan op de 14e dag. Tussen 2 avonden. Nou, dat is precies, om precies te zeggen, dat is 3 uur in de middag. De rabbijnen hebben dat vastgesteld op het 9e uur. Dat is 3 uur in de middag. Hier in Leviticus 23 zien we de bepaling van dit feest. En in Exodus 12 zien we de beschrijving van dat feest. Daarom heb ik dat gelezen. En in 1 Korinthe 5 zien we de vervulling in de Heer Jezus. Het eerste feest is Pesach. Nou, ik begin maar heel kalmpjes aan. Wat betekent Pesach eigenlijk? Dat betekent voorbijgaan. Dat had de Heer ook gezegd. Als ik het bloed zie aan de deurposten, dan ga ik voorbij in die paasnacht. De meeste kinderen, de meeste kerkgangers die weten, als u een beetje bekend bent met de Bijbel, dat te maken heeft met Israël in het land Egypte, die daar als slaven waren in het land Egypte, onder die machtige wrede farao. Ze lagen daar, die Israëlieten, gebukt bij tichelstenen neer. Ze moesten een juk dragen. Het was een slavenvolk in de provincie Gozen van het land Egypte. Zwart door dienstbaarheid. Maar de Heere wilde zijn volk gaan verlossen. En toen kwamen daar die 10 plagen over Egypteland. 9e plaag was dikke duisternis. En dan die 10e plaag, dat was het eindoordeel van de God van de Israëlieten, van de Hebreeën. En dat was dat alle eerstgeborenen van het hele land, die zullen getroffen worden, gedood worden door de verderfengel, een bode van God. Alle eerstgeborenen, niet alleen van de Egyptenaren, maar ook van de Israëlieten, de eerstgeborenen. God maakt geen onderscheid. God houdt er geen lievelingjes op na. Alle eerstgeborenen. Niet alleen van de kroonprins aan het hof van de paleis, de farao, maar ook van de eerstgeborenen, de oudste zonen van de slaven en slavinnen. Zelfs van de dieren, mens en dier, Egyptenaars en Israëlieten. De Heere trekt met zijn oordeel door het land. En alleen op grond van de dood van het paaslam blijven die eerstgeborenen uit Israël gespaard. En daarom is dit het eerste feest, want de dood van het paaslam
Dat is basis, dat is het begin, dat is de bodem van alle andere dingen die gaan gebeuren. Alle andere heilsfeiten, alle andere feesten. Als dat paaslam maar niet geweest was, was dat volk nog in Egypte, waren ze niet uitgeleid uit Egypte. Waren ze niet doorgeleid door de woestijn, kwamen ze ook nooit in Kanaan aan. De dood van het lam, dat is het begin. God zou ze niet slaan, God zou ze sparen op grond van het lamsbloed. God is rechter en hij zendt zijn engel uit om ieder te slaan. Maar God is ook redder en hij geeft een redmiddel in dat lam Gods. Wat is de betekenis daarvan, gemeente, kinderen, jongens? Wat is de betekenis daarvan voor Israël? Nou ja, twee dingen. Als we nadenken over dat Pascha, dan is de eerste betekenis is natuurlijk beveiliging. Heel belangrijk woord, beveiliging. Ze werden beschermd voor het oordeel van God, die doodsengel. Maar het tweede belangrijke woord wat we moeten noemen is het woord bevrijding. Ze werden uitgeleid, verlost uit de slavernij, uit de tirannie van de farao, van de goden van de farao, van de boze, duistere machten die er in Egypte land waren. Van de cultuur, van de zedeloosheid en van de slechte gewoontes in Egypte. Zelfs van de tijdrekening in Egypte werden ze verlost. Want er staat, en dan ga ik even naar Exodus 12. En lees u even met me mee. Want er staat zo mooi in Exodus 12. Vers 2. Bij de instelling van het Pascha, de Heere had tot Mozes en Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal u het hoofd van de maanden zijn, zij zal u de eerste van de maanden van het jaar zijn. God vindt het zo belangrijk dat het begint, de maand van het lam, de komst van het lam, het slachten van het lam, dat is zo belangrijk dat God zegt, en deze maand, nu gaat er een nieuwe tijdsrekening beginnen. Nu gaat er een nieuwe kalender beginnen. Dit wordt de eerste en de belangrijkste. Dit wordt het begin van jullie maanden. De tijdrekening verandert. We rekenen niet meer naar de tijdrekening zoals die was in Egypteland. Maar dit is het begin van jullie bestaan als verlost volk van God, o Israël. Vanaf nu gaan jullie tellen. Nu zijn jullie mijn verlost volk. Nu bestaan jullie als volk omdat ik jullie verlost heb. Nou, dat vind ik het eerste wat ik tegen u wil zeggen. De eerste toepassing die ik wil maken vanmorgen, of vanavond voor u zelf, deze. Je geloofsgeschiedenis begint op het moment dat je verlost wordt door het bloed van de Heer Jezus. Als je bevrijd wordt van het oordeel van God wat boven je hoofd hangt als zondaar. En je schuilt achter het bloed van het lam. Dat is voor jou het begin van je geestelijke geschiedenis. Dat is voor jou een nieuwe start, een nieuw begin. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe leven. Dat wordt het eerste echte feest in je leven. Ben je het mee eens, kinderen van God in ons midden? Dat is de eerste echte feest. Als je als gevallen mens verlost wordt door het bloed van het lam, het wordt toegepast op je ziel, dan ga je feest vieren. Ik ben gered. Zing, o zing van mijn verlosser, want met zijn bloed kocht hij ook mij. Begin van de maanden. Dan begint het. Dan begint het echt. Voorheen bestond je wel. Maar toen je christen werd, toen ging je pas echt leven. Spurgeon schrijft zo mooi in zijn dagboek. Hij zegt 6 januari 1850. Geboren. Maar toen was hij niet geboren. Was hij 16 jaar oud. Toen was hij wederom geboren. Toen kwam hij tot overgave aan de Heer Jezus. Dat waarachtig geloof. Toen werd hij bekeerd. Toen werd ik geboren. Toen begon mijn geestelijke geschiedenis. Nou, gemeente, staat in vers 3 van Exodus 12. Spreekt tot de ganse vergadering van Israël, zeggen: aan de tiende van deze maand neem een ieder een lam voor zich. Een lam voor het huis. Op de tiende van de eerste maand. Voordat het lammetje geslacht wordt, op de 14e moesten ze eerst 3 dagen het lammetje in huis halen. Apart zetten, uit de schaapskooi nemen en in huis halen. En 3 dagen lang was dan dat lammetje het middelpunt, dat was onze eerste gedachte, het centrum van dat gezinsleven in die kleine slavenhuisjes in Egypte.
En dan moet u bedenken, dat vind ik zo treffend, zo treffend. We lezen dat zo. Dan moet u bedenken dat dat precies die 3 dagen was, dat het precies die 3 dagen waren, dat er in Egypte die 9e plaag van die 3 dagen dikke duisternis aan de gang was. Het was in Egypte volstrekt donker. Niemand zag een hand voor de oog. En nou staat er in de Bijbel. En er was licht in de woningen van de kinderen van Israël. Hoe komt dat? Hadden ze toevallig toch nog ergens een noodaccu, want elektrisch... Nee. Het was licht in de woningen van Israël dat kwam, omdat dat lam in huis was. Haar lamp is het lam, is een Bijbeltekst. Er was licht in de woningen, want dat lammetje was in huis. Terwijl het op straat en bij de Egyptenaren pikkendonker was. Geweldig. Het lam was in hun woningen, dat was het middelpunt. Nou, wat denk je hoe dat ging daar, kinderen? Ik zie daar een man, ik zie daar een Joodse man, ik zie daar een vrouw, een moeder en ik zie daar wat kinderen. En naar buiten konden ze niet, maar in die woningen waren ze. En die kinderen, die gingen aan dat lammetje natuurlijk zich hechten. Mooi beestje. Prachtig dier, het was een gaaf dier. Volkomen gaaf. Perfect. Mooi beestje. Ik denk dat de kinderen in zo'n Joods slavenhuisje, dat ze dat lammetje een naam gegeven hebben. Denk je niet? Ik denk dat ze dat lammetje geaaid hebben. Ik denk dat ze dat lammetje hebben gevoederd. Ze kregen er een band mee. Ja. En uitgerekend dat lam, dat ze in hun hart gesloten hadden, dat lam dat moest geslacht worden. Niet eentje van de kudde buiten, nee, waar ze zo aan gehecht waren. Gemeente, het is zo goed te bedenken, hè? Goede Vrijdag vanavond. Dat met eeuwig gesproken de Heere Jezus niet willekeurig er eentje is. Niet één lam pakken we en diezelfde dag nog slachten en nou ja, het is er één van de vele. Nee, juist dat ene waar je al 3 dagen mee geleefd hebt, waar je van bent gaan houden. Dat maakt des te meer indruk als nou dat lam zelf. En volkomen langzadig, volkomen. Blank, geen vlekje, geen spatje. Ze konden in ieder geval geen vlekje noemen, want dat had geen vlekken. Het was volkomen rein lam. Ja, ze moesten hem zelfs ook keuren. Die 3 dagen in de gaten houden, zie je toch niet in oneffenheid zitten of zo? Nee hoor, dan gaat het beestje. Later zegt Petrus in een van zijn brieven, jullie zijn verlost mensen, niet door zilver en goud. De Egyptenaren gaven later zilver en goud mee, maar daar zijn jullie niet door verlost. Maar jullie zijn verlost door het kostbare bloed van dat lam dat onbevlekt en onbestraffelijk is. Geen spatje, geen vlekje, geen gebrek eraan. En als ik dat nou eens toepas op de Heer Jezus, hè? 3 jaren lang heeft hij zijn openbare bediening gehad. En de fariseeën en de schriftgeleerden die hebben hem willen pakken op strikt vragen te stellen. Ze hebben hem in de gaten gehouden, ze hebben hem gekeurd. En Pilatus heeft hem gekeurd en er was geen schuld in hem. En Herodes heeft hem gekeurd. En Caiaphas keurde hem, maar kon alleen maar valse getuigen tegen hem doen opstaan. En de Satan kwam en die vond in hem niets. Er was geen gebrek aan het lam van God. Weet je wat de Joden lezen met Pascha, nu in deze Paasweek, als je naar Israël gaat of in een Joods gezin bent? De Joden lezen in de synagoge met Pascha, lezen ze het Hooglied. Treffend zeg. Waarom lezen jullie nou het Hooglied? Ze lezen het Hooglied omdat het lied van de liefde is. Dat lammetje, daar ga je van houden. En dat lam, dat moet toevallig ook mijn bruidegom. En dat lam en die bruidegom, mijn liefste is blank. Volkomen gaaf, geen spatje eraan. En hij wordt rood. En hij moet geslacht worden. Een mannetje 1 jaar oud, in de kracht van zijn leven. Er staat in vers 3, en ieder nemen voor zich een lam in zijn huis.
Het hele volk vierde dat, hè? Het hele volk, maar ieder moest het wel apart doen. Het was niet zo nou als de hoge priester dat alleen maar doet, zo één lammetje en dan wij geloven dat wel. Nee, ieder voor zich. Het was een nationaal feest, maar de enkeling, elke enkeling moet gered worden. Wij vieren samen nu, we gedenken Goede Vrijdag, maar ieder van ons apart moet gered worden, één voor één. Je moet het land persoonlijk omhelzen. Anders wordt het omkomen. Als daar een dwaze Joodse vader is die zegt, ja mijn zoon, ja vannacht gaat de verderfengel voorbij en elke eerstgeboren zoon die wordt gedood. Ja, dat vind ik onwaarschijnlijk. Nee, kom nou, dat is nooit gebeurd. Ieder oudste jongen, mijn jongen is goed in zijn vel, mankeer niks, de kracht van zijn leven, die wordt echt wel bespaard hoor. Daar moet je niet op vertrouwen, vader. En als die verderfengel komt, ik heb een goede deur met een extra slot, die komt er niet doorheen. Ik zou het er niet op wagen. Weet je wat ik doe? Ik vind het eigenlijk zielig van het lammetje. Ik pak wel een pot met rode verf, dat smeer ik wel aan de post. Je kan de engel niet misleiden. Ik ga hem op bidden. We gaan een bidstond organiseren. Dat had God niet gezegd dat je moest gaan bidden. God had gezegd als ik het bloed zie. Je kan bidden dat je omzweeg, maar je gaat verloren met al je bidden. Weet je dat? Ik hang wel een bordje aan mijn deur. Dan zet ik op, ik heet Jood, ik ben besneden en ik eet kosher. Daar trekt de engel zich niks van aan. Dat houdt de dood niet tegen. Ik vind het eigenlijk zo zielig voor dat lammetje, weet je wat ik doe? Laat ik een compromis sluiten. Ik sla een paal in de grond buiten mijn woning. En ik zet dat lammetje gewoon s'nachts buiten aan een touwtje. En dan blijft hij in ieder geval in leven. En dan de volgende ochtend, dan staat hij nog, dan hoeft hij in ieder geval niet dood. Als ik het bloed zie, ga ik voorbij. Ja. Nou gemeente, ik ben al bij de tweede gedachte. Het lam is het middelpunt, was de eerste gedachte, dat is duidelijk. Allemaal rondom dat ene lam, dat hele gezin. Nou, de tweede gedachte, het middel, het enige middel, het enige redmiddel. Nou, dat lam, dat is niet alleen genomen, dat is niet alleen centraal, nou moest dat lam ook geslacht worden. Na 3 dagen ging er iets vreselijks gebeuren. En nogmaals, het was donker, dikke duisternis. Het lam was het licht, het zonnetje in huis. Ze verheugden zich er allemaal in. En na 3 dagen ging er in Israël wat, bij de Israëlieten iets afschuwelijks gebeuren. Heeft dat lam zoveel voor me betekend? Zo lang heb ik het mogen hebben. En dan komt er een moment, dan zegt die vader aan de ochtend van de 14e Nissan. Vrijdag. Goede Vrijdag. Dan pakt die vader een mes uit de la, de keukenla. En die zegt tegen een van zijn kinderen, tegen zijn oudste zoon, zo zoon, nou gaan we dit diertje slachten. Zoon, breng mij eens een schaal, dan kunnen we daar in het bloed opvangen. En ik denk dat die kinderen allemaal hebben gezegd, maar papa, waarom moet dat dan? En dan gaat die vader vertellen, ja jongen, dat moet. Want als dat lammetje niet sterft, dan ga jij vannacht sterven, dat heeft God gezegd. Er is maar één manier om te ontkomen. En dan moet dat beestje gaan sterven. En dan moeten we zelfs allemaal achter schuilen, want we mogen de straat niet op vannacht. We moeten allemaal als gezin, ook papa en mama en ook je andere broertjes, moeten allemaal schuilen achter dat bloed van het lam. Zoon, ga jij zijn schaal pakken? Ik zie die vader al met een mes in zijn hand. En hij zegt tegen zijn vrouw, vrouw, jij moet het vuur gaan ontsteken, want dat lam dat moet ook gebraden worden in het vuur. Daar moeten we met z'n allen ook van eten. Nou, dat is heel wat geweest hoor. Dan moet je even je kinderlijke hart laten spreken. Hè? Ik zie daar een meisje, een jongen van 7, 8 jaar. Dat lieve lammetje. Dat moet niet alleen doodgaan, dat moet doodgemaakt worden door mijn eigen papa.
vind ik zo verschrikkelijk. Dat beest heeft niks gedaan. Ik denk dat ze allemaal met een brok in de keel en met tranen in de ogen naar hebben gekeken. Hoe dat lam de keel werd doorgesneden. En hoe dat gave beestje nou rood kleurde door dat eigen, door zijn eigen bloed. Mijn liefste is blank en rood. Hoe moest dat bloed nou toegepast worden? Oh, dat is ook zo belangrijk, hè, gemeente. Het lam moet niet alleen geslacht worden, dat bloed moet ook toegepast worden aan je ziel. Je moet er niet alleen van horen in de preek. Het moet aangebracht worden in je hart. Je kan heel je leven in een goede kerk onder een goede preek zitten. Maar als het bloed niet wordt toegepast, dan ga je verloren. Hoe moet dat dan gebeuren? Nou, dat had de Heer ook gezegd. Moet je een kwastje nemen, een hyssopbundeltje. Hyssop, dat is eigenlijk maar een heel klein plantje. Eigenlijk een struik is dat, een struikje. Een paar takjes. Touwtje eromheen, dan kon je een kwastje, een verfkwastje van maken. En dat bloed werd opgevangen. Dat er gutst uit de keel van dat beestje. Dat werd opgevangen in een schaal. En dan doopte hij daar dat hyssopkwastje in. En dan werd dat aangebracht aan de deurposten van de slavenwoningen. Niet de drempel, je mocht dat niet met je voeten opstappen. Hè? Dat bloed was zo heilig, dat mocht je niet vertrappen. Dat werd aangebracht aan de zij, links en rechts aan de zijposten en de bovendorpel. Een poort van bloed. Er is een oude Joodse traditie die zegt, weet je hoe ze dat deden? Dat deed zo'n Joodse vader, die kinderen gingen dan mee. Die Joodse vader deed dat zo. Zo een streep, en zo een streep, en zo een streep. Zo, klaar. En als je goed kijkt, zo, krijg je een poort en een punt erachter. En dan krijg je het gaaiteken. En het gaaiteken, sommige dames hebben dat op hun nek hangen. Het teken van leven. Prachtige mooie symboliek. Achter die bloedpoort, dat gaaiteken, daar is leven achter. Gaai betekent leven. Er is leven achter het bloed van het lam. Dat bloed moest aangebracht worden, ja. En zodra het aangebracht was, ging de deur dicht. Iedereen bleef erachter zitten tot aan de volgende morgen. Zo ging het. Ja. Wie brengt dat bloed aan? Dominee, ik ben nou eens blij dat u dat eens een keer zegt. Ik ben blij, hoor ik een oudere iemand zeggen. Ik ben nou eens blij dat u zegt dat het ook moet toegepast worden in ons leven. En dat God dat moet doen. Nou, dat ben ik nou juist niet met u eens. Het moet wel toegepast worden, maar dat God het moet doen, dat ben ik niet met u eens. Dat moet God niet doen, dat bloed smeren aan die deurpoort. Dat moest die vader doen. Met het hyssopkwastje van het geloof. Hyssop, dat is het kleinste, het nederigste plantje wat er is. Geloof op zich, dat is zo klein. Dat stelt niks voor. Maar dat bloed, dat stelt zoveel voor. Geloof, het hyssopkwastje van het geloof. Waarmee bloed aangebracht door mij aan mijn hart. Ja, dat is wel belangrijk, gemeente. Dat is belangrijk, want die verderfengel die gaat over een paar uur gaat die rond, zegt God. Het wordt al avond, het is al bijna nacht, nog een paar uur. En te middernacht dan gaat het gebeuren. Weet je wat er in de Bijbel staat? Zo plastisch beschreven. Geen hond deed zijn bek open. Geen hond verroerde zijn tong. Het was doodse stilte in Egypteland en in Israël. O, als God met zijn oordelen gaat komen, mensen, dan is dat niets dan vreselijk. Dat wordt gemerkt, zelfs in het dierenrijk. Niemand verroerde zich. Het was natuurlijk ook donker, er was al zo'n duisternis die er hing. En dan komt daar die verderfengel. En die gaat alle huizen langs. Allemaal, ook die provincie Gozen, ook Rotterdam. Ook Barendrecht wordt niet gespaard, als God met zijn oordelen gaat komen. Alle straten, alle dorpen, alle steden, langs de wegen, overal waar huizen staan, villa's of krotten. Ook de Israëlieten gingen niet vrij uit. Ze waren niet beter, die jongetjes. Niet toegewijder, niet braver, niet sterker. Hadden niet meer gebeden of zo. Allen verdoemelijk voor God. Allen onder het oordeel van God. God heeft geen aanzien van persoon. Maar is er dan nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan? Is er nog dat middel? Ja, dat is er. En dat heeft God zelf gegeven. In elk huis is een dode. Moet je goed opletten. In elk huis is een dode. Ook bij de Israëlieten. In elk huis is een dode. Of je oudste zoon. Of dat lam is doodgegaan. In elk huis is een dode. Of je eigen kind. Er staat zo treffend dat voor de Egyptenaren, hè, was een offer een gruwel. Hadden een gruwelijke hekel aan offerbloed. Dat staat in de Bijbel. Maar wat nou voor de wereld een gruwel is, dat is nou voor Gods kind zijn enige redmiddel. Niet een Jezus waarvan je zingt op straat. Hoewel ik daar niet op tegen was, hoor, in Gouda. Ze doen maar. Maar dat behoudt niet. Maar die geslachte Jezus, die gestorven, dat geslachte lam. Dat bloed, juist dat bloed, dat behoudt. Of jouw kind gaat eraan, moet omkomen, of dat lam sterft plaatsvervangend voor jouw kind. En elke oudsgeboren zoon, die kan zingen. Dat paaslam, dat is mijn verlosser, die stierf in plaats van mij. Is dat niet het evangelie, gemeente? Is dat niet het heerlijke evangelie van die wonderlijke ruil? Hij in plaats van mij. En dan komt de middernacht eraan. En dan gaat die engel voorbij. De eerste angst schreeuwen, de eerste gillen, het eerste gehuil klimt al op in Egypteland. En dat gehuil dat zwelt aan, dat wordt steeds sterker en luider. Overal een dode te betreuren, zware rouw. En terwijl de jongetjes in die slavenhuizen ook dat gehuil horen. En die kijken zo vragend naar hun vader. En weet je wat die vader zegt? Die gelovige vader zegt: jongens, kinderen, jullie worden behouden. Echt waar, papa? Jullie worden behouden. Ja. Jullie worden gespaard. Overal in Egypte, hè? Ook bij het paleis, geen slot, geen grendel, geen lijfwacht, geen lakeien, geen tranen, geen tovenaars, geen goud, kon de dood tegenhouden. Alleen het bloed. Dat bloed was een bewijs dat de dood er al was geweest. De dood van het lam. De Heere God had gezegd, als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. En als ik het niet zo goed zie, dat maakt niet zoveel uit. Als ik het niet zo goed zie, als God het maar ziet in mijn leven, dan gaat hij voorbij. En dan ga ik je wat vertellen, gemeente. Weet je op grond waarvan wij veilig zijn? U en ik, we zijn alleen maar veilig op grond van dat bloed van de Heere Jezus. Dat geeft onze veiligheid. En hoe kan je dat zeker weten, dominee? Dat kan je zeker weten omdat God gezegd heeft, als ik het bloed zie, ga ik voorbij. Geloof je God op zijn woord? Als je God gelooft op zijn woord, dan kan je zeker zijn. God doet wat hij zegt. Op grond van wat de Heer Jezus heeft gedaan. In elk huis, en dat geldt ook voor ons. In elk huis komt die vraag aan de orde. Wat gaat hier in dit huis gebeuren? Er is erop of eronder, ontkomen of omkomen, beveiligd worden, gered worden of sterven. En dat geldt ook voor onze gezinnen. Als er op aankomt, is het één van twee. Voor ons en onze kinderen. Misschien heb ik het wel eens verteld, maar dan vertel ik het voor de gasten, voor de nieuwkomers. Ik ben altijd zoiets een treffend verhaal. Ik zie in mijn gedachten, heel belangrijk. Ik zie in mijn gedachten twee van die kleine slavenhuid. Twee buren van elkaar. Allebei Joods gezin. Vader, moeder, kinderen. Allebei die vaders die gaan met een schaal, met vers bloed. En een kwastje hiesop. Die oudste jongens erbij. die gaan de deurposten het bloed aanbrengen. Ze staan er met de neus bovenop. En toch is er een heel groot verschil tussen die twee jongetjes, die twee buurjongetjes. Jongetje A en jongetje B. Het eerste jongetje, naarmate het bijna middernacht wordt, de eerste jongetje is doodzenuwachtig. Doe geen oog dicht. Ze hebben het paasmaal gevierd. Hij rolt bijna om van de slaap, maar hij durft niet te gaan slapen, want... Vader, als nou die verderfengel zo komt en hij ziet per ongeluk dat bloed over het hoofd, dan ga ik nog dood. Ja, dat ziet hij niet over het hoofd. Zou het echt waar zijn wat God gezegd heeft? Dat hij voorbij gaat en niet naar binnen komt? Ik ben de oudste zoon. Echt waar wat God gezegd heeft. Ga nou maar lekker slapen. Echt waar wat God gezegd heeft. Nog anderhalf uur en dan is het zover. En de angst wordt steeds groter. Zou ik misschien toch omkomen? Dan zijn dit mijn laatste uren. Ik ben bang, papa. Ik ben bang dat ik me bedrieg. We moeten maar op aankomen, hè? Het moet er maar echt op aankomen. Je laatste dag, je laatste uren. En dan dat tweede jongetje, heel anders. Huisje ernaast. Ventje gaat rustig slapen, lekker zijn buikje vol gegeten aan de paasmaaltijd. Het is een beetje mooi, zeg ik, ga lekker slapen. Zeg, Laila, tof, goeienacht en tot morgen. Ja, tot morgen. Oh, wacht even. Besef jij wel, jochie, dat jij bent toch de oudste, ja, dat vannacht een verderfengel voorbij gaat. Elke oudste zoon, hè, dus ook jij. Ja, maar zegt dat kereltje, ja, maar God heeft gezegd, als ik het bloed zie, ga ik voor... Ik heb gezien dat mijn vader dat aanwacht. Ik kan God toch zeker wel vertrouwen op zijn woord. Hoeven we toch geen zorgen te maken? Ja, maar zo gemakkelijk gaat het toch niet, jongen? Ja, ja, waarom niet eigenlijk? Weet je wel dat vannacht die engel komt, alle oudste zonen? Ja, waarom? Ik blijf leven, hoor. Ja, ik blijf leven. Jij denkt er veel te makkelijk over. Het moet er maar eens op aankomen. Ja, maar ik blijf leven. Want dat bloed van het lammetje zit eraan. En ik geloof God op zijn woord. En daarom kan ik rustig gaan slapen. En kan ik morgen weer gelukkig wakker worden. Tot morgen. Ja. Nou, dat vertel ik ook eens op catechisatie. Dan vraag ik aan die jongelui. Wie van die twee jongens was nou het veiligst? De eerste of de tweede? Nou ja, als je goed geluisterd hebt, weet je wie het veiligst was? Alle twee. Want ze waren alle twee achter het bloed van het lam. Mijn veiligheid hangt niet af van mijn gevoel van binnen. Maar hangt af van het aangebrachte bloed buiten. Veiligheid, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Kan alleen maar op grond van het bloed van de Heer Jezus.
Nou, dat is één. Ze waren alle twee even veilig. Maar wie was nou het zekerst? Ja, dat is niet zo moeilijk.
Niet nummer 1, die was bang. Maar nummer 2, die was het zekerst, ja. Waarom was hij het zekerst? Omdat hij zo rustig vertrouwde op wat God gezegd heeft. Weet je hoe je zekerheid van het geloof krijgt, mensen? Door te vertrouwen op wat God gezegd heeft. Wat God zegt. En God kan niet liegen. En hij vertrouwde dat ventje op. En weet je hoe je nou het gelukkigste wordt? Weet je hoe je nou het meest getroost, gelukkig, rustig door het leven kan gaan? Nou, hoe meer je God vertrouwt op zijn woord, hoe gelukkiger je bent. Hoe zekerder je wordt, hoe gelukkiger je kan worden. Hoe meer je vertrouwt op het woord, hoe meer vreugde je krijgt. Als gevolg van het geloof. Veilig, zeker, gelukkig. Veilig alleen op grond van het bloed van het lam. Zekerheid krijg ik alleen op grond van het woord van God, omdat hij gezegd heeft. En hoe meer ik hem vertrouw, hoe gelukkiger ik word. Op wie lijk jij nou? Even eerlijk. Ik denk dat het toch best wel wat zijn hier hoor. Of je moet jezelf een beetje overschreeuwen. Maar als het nou echt op aankomt, hè. Ik denk dat er toch wel heel wat zijn vanavond. Toch wel. Ja, nou dat ene jongetje, dominee, de eerste, daar lijk ik eigenlijk toch het meest op, eerder gezegd. Ja. Ik heb vaak ook 1000 vragen. Ik was ontmoe van mezelf, mijn probleem. Ik maak het vaak zo ingewikkeld, dat weet ik van mezelf, maar toch. Ja, maar. Of lijk je op het tweede jongetje met zijn kinderlijk geloof. Het vertrouwde rustig op het woord van God. God lief niet. Dat ziet de Heer het liefst, weet je dat? Dat je rust op het bloed van het lam. En dat je vertrouwt op het woord van God. Laatste gedachte ga ik me eindigen, dat is een monument. Een gedenkteken. Gemeente, dat eerste feest, dat was een herinneringsfeest. Er staat in Exodus 12, vers 14, deze dag zal u die wezen tot een gedachtenis. Gij zult hem den Heere tot een feest vieren. Gij zult hem vieren onder uw geslacht tot een eeuwige inzetting. Elk jaar vieren de Joden Pesach, Pascha. Elk jaar gedenken wij Goede Vrijdag. Een herinneringsfeest. Steeds weer en steeds komt dat terug. Ik vind het zo treffend dat de Joodse traditie, we kunnen daarvan veel leren natuurlijk. Dat de Joodse traditie zegt, en dan moeten de Joden het zo vieren, die uittocht uit Egypte, alsof ze er zelf bij waren. Niet alleen van, nou dat is lang geleden gebeurd, maar zo indenken, inleven, alsof je zelf in dat huisje zat. Alsof deze nacht die verderfengel voorbij ging. Alsof jij gezien hebt dat lammetje geslacht werd. Alsof je er zelf bij was. Zo levendig vooroverstellen. Alsof jij uitgeleid werd uit Egypte. En zo denk ik aan Goede Vrijdag. Ik probeer het me zo levendig in te denken. Dat ik sta daar te midden van die menigte. Ik ben een van die voorbijgangers. Ik sta naar die kruispaal. En ik zie mijn verlosser hangt aan het kruis. En het volk stond en zag het aan. Ja. Het was maar eenmalig dat het bloed werd aangebracht. Alleen toen. Alle volgende paaschavieringen, dat was wel met een lammetje, zolang de tempel er stond trouwens. Maar niet meer met dat bloed. Dat bloed is eenmalig aangebracht. Toen in Egypte, later niet meer. Het werd wel elke keer weer gevierd als een herinnering aan wat er toen gebeurd was met die verlossing. En zo doen wij met Goede Vrijdag ook. Wij denken met Goede Vrijdag aan dat bloed wat één keer eenmalig is gestort. Eens voor altijd. Het jaar 33 na Christus. Op de 14e Nisan. De Goede Vrijdag. Tussen twee avonden. 3:00 middags. Dat bloed is eens voor altijd gestort. Dat werk, dat verlossingwerk is volbracht. Maar elke jaar weer opnieuw. Trouwens ook elke avondmaalsgang. Dan herinneren wij, dan denken we terug aan die verlosser en die verlossing die mijn verlossing heeft teweeggebracht. En dat doen wij met enorme dankbaarheid. Ik vind het zo treffend, gemeente. Ik weet niet of dat helemaal doordringt vanavond. Maar ik vind het zo treffend als er staat dat het geslacht moest worden op de 14e Nisan. Tussen twee avonden, op het 9:00, 3:00 middags. Dan vind ik het is een van de aller treffendste overeenkomsten tussen het paaslam in Egypte en de Heere Jezus, die ons paaslam is. Dat de Heere Jezus, als ik de Leidensevangelie lees, dat hij stierf op de plaats waar en op hetzelfde moment dat al die paaslammeren in de tempel werden geofferd. Op datzelfde moment in Jeruzalem, 3:00 middags, stierf ons paaslam. Ja, eigenlijk is dat zo bijzonder. God heeft dat hier al voorzegd. En het is exact vervuld. Die oud-testamentische hoogtijdag is precies dezelfde maand, dezelfde dag, hetzelfde uur vervuld
in het sterven van de Heer Jezus, de Goede Vrijdag. Hij is dus de vervulling van dit eerste feest. En daarom zegt Paulus, ons Pascha geslacht. Kinderen die werden er ook bij betrokken. Kinderen die mochten vragen stellen. Te beginnen bij het jongste kind. Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? En dan pa vertellen. Kinderen moeten het worden verteld op de scholen, thuis, hier in de kerk, de clubs. Dat aloude evangelie. Wat heerlijke die blijde tijding. Je hebt je verlossing te danken aan een geslacht lam. Weet je wat de Joden zeggen als ze bij elkaar komen? Deze dagen. Dan zeggen ze tegen elkaar volgend jaar in Jeruzalem. Volgend jaar in Jeruzalem. Maar er zijn nog heel veel Joden die wonen daar in Israël in Jeruzalem. En toch zeggen ze volgend jaar in Jeruzalem. En hopen ze dat ook nog die derde tempel zal worden gebouwd. En hopen ze dat volgend jaar ook de Messias er zelf bij zal zijn. Ja. En zo vieren wij Goede Vrijdag. Volgend jaar, dan hopen we dat hij er zelf bij zal zijn. Ja. De vrouw die mocht het vlees braden. Nee, niet braden, dat moest in het vuur gebraden worden. Ik ga nog één detail vertellen en dan ga ik stoppen. Dat las ik bijvoorbeeld in Johannes de Heer, ook zo treffend. Staat in vers 8, zij zullen het vlees eten in diezelfde nacht aan het vuur gebraden. Aan het vuur gebraden. En geen been zal gebroken worden. Letterlijk vervulde de Heer Jezus toen hij aan het kruis hing. En toen die speer zijn zijde, zijn hart opende, kwam er bloed uit, zonbloed. Zijn benen hoefden niet gebroken te worden. Want hij was al gestorven. Geen been van hem zal gebroken worden, zegt Johannes 19. Dan haalt hij aan wat er hier staat. Betrekking hebben op de Heer Jezus. Geen been werd er gebroken van hem. Aan het vuur gebraden. Dan zegt Johannes de Heer in dat boekje dat ik net noemde. Bij de Joden vroeger en bij de Samaritanen nu nog. Ja, hoe moet je nou iets aan het vuur braden zonder dat je een bot of een been breekt? Weet je wat ze dan doen? Dan steken ze een spit. Lange spies. Dan steken ze een spit door de bek van het lam. Helemaal door tot aan zijn achterpoten. Dat is één. En vervolgens, dat is het één. En vervolgens een dwars spit door zijn rechtervoorpoot tot aan zijn linkervoorpoot. En zo, ziet u dat? Zo wordt dat lam gebraden. Een gekruisigd lam. Gebraden in het vuur, geroosterd in het vuur van Gods toorn. In de kruishouding. En waarom? Opdat alle gezinnen daarvan zouden eten. En er was zoveel dat er niks mocht worden overgehouden tot de morgen. Het mocht allemaal op. Nou, een lam, daar kan je minstens met 10, 12, misschien wel 15 personen van eten. Er was genoeg. Iedereen kon zijn buikje vol eten. Niet alleen het bloed wat me beschermt, maar ik mag me ook voeden met een gekruisigde zaligmaker. En dat geeft mij kracht om uit Egypte te gaan, de woestijn in te gaan, met blij vooruitzicht op Kanaan dat wacht. Hoe aten ze het? Staf in de hand. Lendenen omgord. Als pelgrims. Op reis naar het beloofde land. Met een blijde belofte van een blijde toekomst. Dat Pascha der Joden. Nee, het Pascha van de Heer. Basis. Fundament. Het geslachte lam. Het is ook niet alleen een herinnering. Het geeft ook hoop. Hoop. En dat is het laatste wat ik zeg. Hoop volgend jaar in Jeruzalem. Volgend jaar in Kanaan. Hoop ook voor de christen. Geslachte lam, de Heer Jezus. Het geeft mij hoop. Niet alleen een herinnering Goede Vrijdag aan wat er vroeger gebeurd is. Levende herinnering. Maar ook een hoop. Straks in de hemel. dan zal ik nog hem zien. Hoe? En ik zag in het midden van de troon een lam staande als geslacht. Alsof zijn keel zojuist is doorgesneden, zegt Johannes. Zo zag ik de Heere Jezus in de hemel. Als een lam staande, opstanding, hij staat. En toch als geslacht. Zelfs in de hemel zal ik herinnerd blijven aan wat hij voor mij gedaan heeft om mij te verlossen. Uit de zondemacht en de satansmacht en om me te brengen bij de hemel, in de hemel. Vindt u nou raar dat er staat dat het Gods feestdagen zijn? Dat God zich er weer in verheugt dat het volk samenkomt in de tabernakel of in de tempel. En dat het volk zich verheugt over het lam. Dat God daar zijn vreugde in vindt als we hier in Rotterdam bij elkaar gekomen zijn vanavond als verlosten des Heren. Om ons te verheugen in die gekruisigde zaligmaker. Het Godsfeest, daar is de Heere blij om. En dat zal tot in de hemel worden herdacht. Ik eindig met een lied. Heer, uw bloed, dat reinigt mij. Doet mijn leven, maakt me vrij. Heer, uw bloed, dat nam mijn plaats in het offer dat u bracht. En u wast mij witter dan de sneeuw, Mijn Jezus, Gods lam, voor mij geslacht. Amen. We gaan zingen Psalm 105. En daarvan vers 19 en vers 24. wil eindigen met een dankgebed. Heere Jezus, mijn Jezus, Gods lam voor mij geslacht. O, we danken u, Heere, voor deze avond. Dat we zo mochten meegenomen worden. Mochten zien uw redmiddel, o God. In dat enige middel, die enige mogelijkheid om die welverdiende straf te ontgaan. Dat middel dat u gegeven hebt. Dat bloed dat reinigt en dat redt en dat verlost en dat betaalt en dat beschermt en dat bevrijdt. O Heere, mogen we meer en meer de waarde van uw kostbaar bloed gaan ontdekken, bewonderen, aanbidden. Niet alleen het bloed, maar ook uzelf, Heere Jezus. Die goddelijke persoon, die mens werd. Die zo diep afdaalde. Zo'n zware weg ging. En dat om te redden. Heere, wij komen tot u en willen u daarvoor duizendmaal, o Heer, de dank en de eer brengen. Wat een heerlijke gedachte dat niet alleen nu, hier op aarde, maar dat ook straks in de hemel al uw verlosten rondom de Heere Jezus voor de troon zullen staan. En dat we dan zullen bezingen, ook dan, zelfs dan, dan nog, dan zullen ze nog het loflied aanheffen op u als het lam. Gij, o lam van God, zijt waardig te ontvangen, aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Want gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Heren, wij willen u danken voor alles wat u gaf. Mag dit met ons meegaan. En Heren, geef dat er niemand van ons buiten zal worden gevonden. Onbeschermd, onbeveiligd. Maar dat we allen mogen schuilen. U op uw woord mogen geloven. En met het hyssopkwastje van het geloof. Ook mogen zeggen, niet alleen voor anderen, ook voor mij. Ook voor mij. Wij danken u voor alles. Hoor ons, Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, de troostvolle gemeenschap
van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.